Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. De Nationale Vogeltelling 2026 vindt plaats van vrijdag 30 januari tot en met zondag 1 februari 2026. Iedereen wordt opgeroepen een half uur lang vogels in eigen tuin, op het balkon of in een park te tellen en de resultaten door te geven via de website van de Vogelbescherming. Ik ben in gesprek, of ga in gesprek, met Christine ter Haar. Zij is woordvoerder voor de Vogelbescherming. Ik had een prachtige riedel van het internet gehaald. Daar stond dus in dat je de vogeltelling ook in het park kon tellen. Ik heb dat ergens van het internet gehaald, maar Christine zegt, nou, dat gaan we niet doen in dat park tellen. Dat doen we niet, hè? Eigen tuin of balkon, dat is het.
Ja, klopt. Ja, het internet heeft niet altijd gelijk, helaas. Maar als je geen tuin hebt en geen balkon en je wilt heel graag lekker meedoen en een half uurtje genieten van vogels, ga je uiteraard lekker in een park zitten maar dan en naar de vogels kijken, maar dan kan je geen officiële telling van insturen, want we hebben best wat leuke regeltjes bij de tuinvogeltelling. Kan ik straks even uitleggen. Het gaat om je eigen tuin of je eigen balkon binnen die grenzen.
Heel goed. We gaan het er zo over hebben, maar het is wel belangrijk om dat even, voordat iedereen nu al begint naar het park te rennen. Dat is niet het idee. We beginnen even met het ontstaan eigenlijk van de Vogelbescherming Nederland. Het is de oudste stichting die er überhaupt voor dieren is. Mm-hmm. En ik vond het eigenlijk te verdrietig en zot tegelijk. Maar ik denk dat het leuk is dat jij daar wat over vertelt. Ja, eigenlijk, hoe is dat nou ontstaan?
Nou, dat gaat inderdaad heel ver terug. Zo lang bestaan we al. En ja, helaas is het ook nog steeds nodig om vogels te beschermen en een stem te geven. Maar het ontstond inderdaad in iets wat we nu misschien niet zo heel snel meer bedenken. Maar op de hoede of andere damesmode, daar werden veren van vogels en zelfs complete dode vogels gebruikt om op zo'n hoed te prikken en te showen. Nou, dat was helemaal een ding. Maar ja, dat is natuurlijk niet wenselijk, want die vogel die heeft gewoon een leven en dat wordt afgepakt om die reden. Toen zijn er inderdaad twee gezusters geweest die zeggen, we gaan daar een stokje voor steken en we richten Vogelbescherming Nederland op.
Het is anno 2026 een bizar idee, hè, dat je met een dode vogel op je hoofd gaat lopen. Nou, hoe bedenk je dat?
Ja, het is natuurlijk iets wat een heel concreet beeld geeft, waardoor mensen misschien denken van, goh, wat erg. Maar er zijn natuurlijk nog steeds ontzettend veel mensen met een bont kraagje of een lekker schapenvachtje. Daar zitten natuurlijk gradaties in van een schaap die creëert gewoon elke keer weer nieuwe wol. Dat is ook alweer anders. Maar er is nog steeds heel veel dierenleed voor eigenlijk ons eigen vermaak.
Maar we doen er alles aan. Bond voor dieren is al geweest. En nu jij het over de schapen hebt, dan weet ik wat me te doen staat. Maar vandaag is het jouw dag. Vogelbescherming even algemeen. We hebben al een keer eerder een gesprek gehad en dat ging over beleefde lente. En als je op de website van de Vogelbescherming kijkt, nou, er wordt zoveel gedaan, dat is werkelijk onvoorstelbaar. Dus nou, dat is ook de reden dat we er een stukje uitpakken. Mm-hmm. Maar ik denk dat het leuk is om eerst eventjes te kijken naar jou. Want jij bent woordvoerder en ja, dan ben je gek op vogels. Dus ik zou bijna zeggen, hoe is het zo gekomen?
Ja, nou, dat klopt inderdaad. Ik ben gelukkig gek op vogels. Zou wat zijn als een woordvoerder van Vogelbescherming dat niet was?
Nee, dat kan niet, hè?
Nee, in mijn geval is dat in mijn jeugd al gebeurd. Door mijn ouders goed geïndoctrineerd. Die zijn allebei vogelaar en zijn dol op vogels. En dat betekende dat je als kind met wandelen altijd meeging en dan een beetje stil moest zijn. Nou, daar was allemaal niks aan natuurlijk. Maar toch heel veel kennis meegekregen, veel vogelgeluiden geleerd en hoe herken je vogels en lekker naar de vogels in de tuin kijken. Toen op een gegeven moment even een puberteitsbreak gehad, waarin het allemaal natuurlijk niet stoer was en stom en met andere dingen bezig. Maar ergens een jaar of 8 of 10 geleden of zo, door een park in Arnhem waar ik toen woonde, door het Sonsbeekpark, en daar zag ik 2 grote bonte spechten achter elkaar aanvliegen en die herkende ik nog wel, want dat had ik wel geleerd vroeger als kind. Toen dacht ik, oh ja, oh, die vogels, het is eigenlijk heerlijk. Toen ben ik er weer meer op gaan letten en daarna is het eigenlijk vrij snel uit de hand gelopen. Nou, en nu doe ik eigenlijk dagelijks alles met vogels. Ik zit helemaal lekker in de vogelwereld.
Je hebt een hele mooie naam ook, hè, op Instagram. Je bent Birdfluencer. Ja. Hoe bedenk je dat?
Ja, zo noemen mensen.
Maar is dat echt een titel die er is? Of zeg je van, hey, ik ben gek van die vogels en ik ben een soort influencer, dus ik heb dat ervan gemaakt?
Ja, dat is het geworden. En volgens mij heb ik het helemaal niet zelf bedacht. Het is gewoon een keertje, noemde iemand me Birdfluencer. En die term wordt wel eens vaker voor de grap gebruikt onder birdnerds of mensen die veel met met vogels bezig zijn. Maar het begon inderdaad allemaal met mijn eigen Instagram-account. Dat is ongeveer 2 jaar geleden of zo ben ik dat begonnen. Kijken met Chris, waarin ik allerlei leuke vogelfeitjes deelde. En nou ja, alles lekker over vogels deelde. Dat doe ik nog steeds. Maar op een gegeven moment ben ik dat ook gaan doen voor Vogelbescherming Nederland. Voor de Vogelspodcast, dat is een podcast over vogels kijken. Ik geef excursies voor Dag in de Natuur. En ik ben nog docent bij een club, de Club van 200. Waarin mensen gaan leren 200 vogelsoorten herkennen. Maar mijn hoofdbaan is echt bij Vogelbescherming Nederland.
Oké, daar ben je begonnen volgens mij in de shop, zullen we maar zeggen.
Klopt.
Ik vond ergens iets over dat je dan bij jou een verrekijker kon kopen. En nou ja, de wijde wereld in.
Ja, ja, want als je graag wilt genieten van vogels, dan is een verrekijker, ja, dat verbreedt je blik natuurlijk. En dat is zo mooi om dingen van dichterbij te kunnen bekijken. Mensen die in de winkel komen en dan voor het eerst door zo'n verrekijker kijken, die zijn vaak helemaal van oh en ah. En nou, het lijkt wel alsof ik een HD natuurfilm zit te bekijken. En ja, het geeft gewoon echt een hele verrijking aan je natuurbelevenis. Maar en je natuurbelevenis. En ja, wij willen heel graag als Vogelbescherming dat mensen vogels bewonderen en de natuur bekijken. En daar, want wat je bewondert, dat wil je ook graag beschermen. Dus ja, ja. En we willen gewoon met Vogelbescherming zoveel mogelijk mensen in beweging zetten om zich in te zetten om die vogels ja, te behouden.
Nou, de Vogelbescherming is heel makkelijk te vinden. Als mensen jou nou willen volgen op Instagram, want ik denk dat dat best leuk is. Hoe kunnen ze jou vinden?
Nou ja, op Instagram zoeken op Kijken met Chris en dan vind je me wel.
Nou, hartstikke goed. Ja? Dus ik zou zeggen, iedereen gewoon even gaan volgen. Dat is hartstikke leuk.
Ja.
Nou, volgens mij weet je er heel veel van. We gaan eens eventjes duiken in de tuinvogeltelling. Nou, zoals gezegd, die is er bijna. Ja, het idee is dat wij willen weten, denk ik, hoeveel vogels er zijn in Nederland. En dan gaat het natuurlijk met name om de vogels die in de tuin zijn.
Ja.
En nou, eigenlijk heel Nederland kan gewoon helpen tellen. Dat is wat het is. Het is ook als je dat als stichting alleen moet doen, dan komt het ook nooit goed. Ik denk dat heel veel mensen dat heel leuk vinden. En ja, ik denk dat het goed is dat jij uitlegt voor de luisteraar die denkt van hé, maar dat vind ik wel leuk. Ja. Hoe je mee kan doen, laten we daar maar mee beginnen. Want er komen er toch een heleboel vragen van, want dat is gelijk mijn paniek. Dan denk ik, hoe herken ik die vogel? Maar daar heb je vast ook wel antwoord op. Hoe kan je meedoen?
Nou, het is echt heel makkelijk en heel leuk. Dus dat is top. Om te beginnen, ja, voor mij, iedereen lacht me altijd een beetje uit. Maar voor mij voelt het altijd een beetje als een nationale feestdag.
Oké.
Okay. Ik vind het gewoon superleuk, want ik heb het idee dat dan heel veel mensen aan het tellen zijn. En oh, heb jij al geteld? En hoeveel had jij dan nu? En nou, dan krijg je altijd van die verhalen en cartoons. En overal zijn er leuke dingen op het internet te vinden van, ja hoor, ging ik net zitten, geen enkele vogel in mijn tuin.
Ja,
normaal heb
dat.
Ik die en die en die. Dus ja, het geeft gewoon een hele leuke dynamiek. En het is het grootste burgeronderzoek van Nederland, waarin inderdaad zoveel mensen samen eigenlijk data verzamelen. En die data is heel kostbaar. Dus wij willen inderdaad graag weten hoe het gaat met de vogels in de tuinen.
Mm-hmm.
Disclaimer, we weten eigenlijk al, of spoiler alert, we weten eigenlijk al dat het niet goed gaat met de vogels in de tuinen. En vervolgens willen wij graag weten hoe kunnen we ze dan helpen en beschermen, die soorten.
Ja.
Hoe doe je mee? Je kunt gewoon gaan naar vogelbescherming, www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling.
Ja.
Daar vind je alvast alle informatie, kan je ook alvast aanmelden. Dan krijg je een hele leuke nieuwsbrief met allemaal leuke tips. Inderdaad, hoe herken ik die vogels? Waar ga ik op letten? Wat zijn de regels? Dus dat op vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling. En in het weekend zelf, 30, 31 januari en 1 februari, dan kan je naar mijn tuinvogeltelling.nl gaan. En dan kom je direct echt op de pagina met ja, eigenlijk een webapp waarin je je telling kunt invoeren, waarin je de plaatjes van de vogels ziet, waarin je ook de stand kunt zien, een beetje bijhouden. Hey, hoeveel is er al geteld en welke soorten gaan dit jaar goed en welke niet?
Oké, okay, maar heel even, want ja. Jij zei net de nationale feestdag, maar dat zijn er dan drie. Want het is drie dagen.
Het is eigenlijk een soort weekend. Ja,
een nationaal feestweekend om te beginnen. En als je meedoet, kies je dan één van die dagen? Of ga je alle drie dagen zitten tellen?
Ja, dat is een goede vraag. Je hoeft helemaal niet het hele weekend. Het is heel makkelijk. Je kiest gewoon een half uurtje in dat weekend. Dat is
okay.
Het enige. Dus je bent een half uurtje van je tijd maar kwijt. Nou, geef maar toe. Normaal zit je vaak nog een half uur op je telefoon te scrollen.
Ja.
Nu kijk je in plaats van op je telefoon, kijk je lekker naar buiten, naar je tuin of je balkon. En dan ga je kijken welke vogels er in dat half uur in jouw tuin landen.
Okay.
En die mag je tellen.
Die mag je tellen.
Er zijn inderdaad een paar regeltjes namelijk waar we op moeten letten.
Vertel.
De vogel moet in je tuin landen. Als hij alleen overvliegt, dan telt het.
Ja, dat is een goeie, want daar heb ik iets over gelezen inderdaad.
Ja.
Dus alles wat vliegt, jammer dan.
Ja, nou ja, tenzij het in je tuin invliegt en daar gaat zitten.
Ja, oké. Okay.
Want ze vliegen natuurlijk sowieso, de vogels. Wat ook belangrijk even is qua hoe tel je dan. Soms heb je een groepje vogels in je tuin. of meerdere groepjes. In dat half uur tel je het hoogste aantal vogels dat je tegelijk in je tuin hebt gezien.
Okay.
Dus landen er 3 vinken in je boom. En daarna 2 vinken op het gras. Die zie je los van elkaar, dan tel je er 3.
Okay.
Maar zie je die 2 vinken in het gras en die 3 vinken in de boom tegelijk, dan zijn het er 5. Dan tel je er 5. Maar zijn die 5 vinken allemaal weer weg en er landen nog eens 3 vinken, dan tel je er dus niet dat erbij op. Dus dan tel je geen 8 vinken, maar dan hou je het bij die 5. Dus het maximaal aantal, hoogste aantal wat je in 1 keer in dat half uur gezien hebt.
Okay. Wat zijn nou de meeste vogels die er zijn in de tuinen?
Ja, nou, veel voorkomende vogels, dat zijn bijvoorbeeld koolmees, pimpelmees, merel, huismus, houtduif. En dan heb je nog wat grotere soorten zoals de kauw en de ekster en de gaai, die ook wel vaak geteld worden.
Mm-hmm.
Daar zit een kleine disclaimer bij de huismus alvast. En ik wil het ook heel graag over de huismus hebben
vandaag. Ja, want die hebben het slecht, hè?
Ja, die hebben het echt zwaar.
Ja, ja.
Ja. Ja, en het ironische eigenlijk is dat de huismus eigenlijk bijna altijd op nummer 1 belandt van de Nationale Tuinvogeltelling. Dus je denkt, nou, top, gaat het goed mee?
Ja.
Maar daar is een reden voor, want huismussen zijn vaak in groepjes. Zo van minimaal 7 soorten.
Mm-hmm.
Dus als je een huismus in je tuin hebt, dan zijn het er vaak meteen behoorlijk wat. Terwijl een merel of een roodborst vaak in zijn eentje of met z'n tweeën maximaal in 1 tuin te vinden is. Want die hebben met in hun eentje of met z'n tweeën een territorium. Terwijl die vinken, huismussen, die trekken echt in groepjes op.
Ja.
Dus dat is een reden waarom de huismus vaak op nummer 1 staat. Maar dat geeft even een beetje een vertekend beeld.
Ja.
Want ze hebben het moeilijk. En dat heeft te maken met hoe wij onze leefomgeving inrichten. Ze kunnen het straks nog eens wat uitgebreider over hebben, over die leefomgeving.
Ja. Ja, daar gaan we ook zeker even over hebben, want dat is heel belangrijk. Hoe lang zit je te tellen?
Een half uurtje.
Een half uurtje maar. En je maakt gewoon een keuze. Dat doe ik 1 van die 3 dagen en that's it. En dan vul je het in.
Ja, je kunt nog wel tactisch kiezen. Je kunt zeggen, ik ga 's morgens vroeg als het net licht wordt meteen tellen. Dan zijn de vogels heel actief, want die komen dan de nacht uit en dan willen ze hun buikjes weer vullen. Dus dan komen ze veel je tuin bezoeken om te forageren naar voedsel. Dat is een goede tip. Wat ook een goede tip is, want er zijn inderdaad mensen die zeggen, nou, ik ga om 11 uur tellen, 's morgens een half uur. Ze beginnen precies om 11 uur en hebben veel minder vogels geteld voor hun gevoel, want het is vaak een gevoel, dan ze normaal zien.
Ja.
Dus begin met tellen als je een vogel ziet.
Oh ja, dat vind ik ook een goeie.
Ook een goede tip.
Geef je de tijden trouwens door, zodat jullie weten van, oké, zij hebben er wel heel veel, maar dat komt ook omdat het 's morgens vroeg was?
Ik zit even te denken of dat in het formulier verwerkt zit. Mensen geven het hun telling door en dan moeten ze inderdaad een aantal dingen invullen. Tijdstip weet ik even niet 100% zeker of dat er ook in staat.
Ik weet ook niet of het belangrijk is, hoor, want ze zijn er of ze zijn er niet, maar je moet ze ook natuurlijk net zien.
Ja, het geeft vooral een globaal beeld van de vogels dit jaar die wij tellen.
Mm-hmm.
En dan kijken we ook heel erg naar de regio en naar het soort leefomgeving. En dan kunnen we ook proberen te duiden van, hoe kan het nou dat die huismus elk jaar weer achteruit gaat? Of dat juist een soort als de halsbandpapier steeds vaker geteld wordt bijvoorbeeld.
Ja.
Dus het geeft een globaal beeld. Dus in die zin, de kleine details, welk tijdstip en zo, dat is iets minder belangrijk in de Nationale Tuinvogeltelling dan gewoon hoeveel vogels tellen we eigenlijk met z'n allen.
Ja, oké. Nou, zei je net wat over cijfers. En die halsbandparkiet heb ik ook even opgeschreven, hoor, want dat is natuurlijk ook iets bijzonders. Je hebt wat cijfers meegenomen. Dat is misschien wel even leuk voor Elburg om te weten op welke plek we hier staan met het tellen van de vogels. En dan dus ook wetende hoeveel er ongeveer zijn.
Ja.
Waar staan we?
Ik heb dat even bekeken inderdaad. En in de provincie Gelderland zijn er zo'n 40, 50, ik weet niet precies, gemeentes die we daarin bekijken met het Nationaal Tuinvogeltelling. Elburg staat daarvan op plek 37.
Goed.
Dat kan nog beter.
Ja, dus bij deze een oproep.
Een oproep, ja, want het is leuk altijd een beetje ook een wedstrijdeffect. Hè? Dus kijken of mensen, of het lukt bijvoorbeeld Forst, staat op plek 10.
Nou, Forst wordt deze uitzending ook uitgezonden.
Daarom.
Dus dat is wel leuk.
Ja.
Dus die staan hoger. Dus eigenlijk is nu het idee dat Elburg over Forst heen gaat.
Dat is de uitdaging.
Goed.
Elburg zet hem op, allemaal tellen.
Ja.
En ik heb ook even gekeken naar de top 10 in de provincie Gelderland. Van de veel getelde soorten.
Ja.
En dan de top 10 van Elburg. Wat daarin verschilt. En ik noemde net al wat vogels die, die vaak veel geteld worden. Als ik kijk naar de top 5 van Gelderland, dan staat op nummer 1 de huismus.
Okay.
Daar telde ik net al even de disclaimer van.
Ja.
Dus op 2 de koolmees, op 3 de pimpelmees, op 4 de merel, En op 5 de vink. En ik heb het ook, ja, jij kunt het zien. Ik heb het rood of groen gemaakt. Die nummer 1 tot en met 4 is allemaal rood. Is allemaal afgenomen ten opzichte van vorige jaren.
Dus dat is not oké. Okay. En de vink dan, die is wel oké?
Okay. De vink die is net ietsjes toegenomen.
Okay.
Dus dat is interessant. Dus dat is Gelderland algemeen. En als ik dan naar de top 5 van Elburg ga, dan is die eigenlijk helemaal vergelijkbaar. Alleen is de vink ook in Elburg nog wat achteruit gegaan in plaats van vooruit. En wat een ander verschil is, is dat de Turkse tortel ook in de top van Elburg staat.
Waar komt die vandaan, de Turkse tortel? Oh, een duivensoort. Ja, oké.
Een wat kleinere duif, heel mooi lichtgrijs met een zwart streepje in de nek. Echt een prachtig duifje om in je tuin te hebben. En eens even kijken, de kou stond bij Gelderland algemeen op plek 7. Maar die staat eigenlijk in deze lijst van Elburg niet in de top 10.
Oké, dus we moeten allemaal tellen. Nou, dan gaan we nu toch even naar die halsbandparkiet.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook bizar. We hadden het voor de uitzending er even over. Ik weet nog dat ik ergens in Amsterdam was waar ik bijna nooit ben. En dan ineens zo'n gifgroen vogeltje voorbij zie komen. Ja. Dat ik denk, huh, wat is dit nou?
Dan kijk je even gek op, hè?
Ja, en dat zijn dus vogels die of ontsnappen of vrijgelaten worden. Er zijn misschien ook nog wel mensen die dat doen.
Ja, dat
niet.
Kan ook gebeuren. Van ik heb geen zin meer om die vogel te verzorgen. Ik laat hem wel los. Bij de halsbandparkiet is het zo dat die inderdaad in Den Haag en Amsterdam, dat zijn de eerste steden waar ze zich verspreid hebben door een ontsnapping of een vrijlating. Maar ja, die dieren die blijken zich prima te redden hier in Nederland en in Europa. En die hebben zich gigantisch snel verspreid. En ja, zo'n soort noem je dan een exoot.
Ja.
Komt dus niet van nature hiervoor en hij is ook niet op eigen kracht hier gekomen. Dat is een exoot.
Oké. Okay. Nou, het is wel bijzonder natuurlijk om in Amsterdam zoiets rond te zien waren.
Ja.
Dus ik vond het toch wel grappig om hem even te noemen. Die staat niet in de top 10, ga ik vanuit,
staat
of wel?
Niet in de top 10. Het kan maar zo zijn dat het op sommige plekken wel zo is. Als je bijvoorbeeld naar Amsterdam of Den Haag gaat kijken of andere grote steden in de Randstad.
Maar hij wordt wel meegeteld.
Ja, zeker. Want mensen kunnen hem gewoon tellen. Zij staat ook hier op het overzichtje. Zeker, want het geeft ons belangrijke data. Kijk, we kunnen wel zeggen van het is een exoot, dus die tellen we niet mee.
Nee, maar is er wel.
Ja.
Ja. En dan nog even, want dat vind ik ook best wel belangrijk. Kijk, een roodborstje zal iedereen wel weten.
Mm-hmm.
Een merel en een kauw kan me voorstellen dat je die best snel door elkaar haalt.
Ja.
Of niet, weet ik niet. Denk ik zelf zo persoonlijk. Maar ik merk ook dat ik bepaalde vogels dat ik denk, wat zou het nou zijn? Als die mensen nou gaan tellen, is er dan op het internet een lijstje van de vogels dat je denkt, oh ja, maar nu weet ik welke het is, zodat ze daar een beetje bij geholpen worden?
Ja, zeker weten. Je kunt ook zelfs nog allerlei leuke cursussen en zo volgen op onze website. Dus als je naar de tuinvogeltelling gaat, dan heb je ook een cursus Herken je tuinvogels.
Okay.
We hebben ook op het telformulier natuurlijk plaatjes erbij, zodat je gewoon kunt kijken, hey, klopt dit met het plaatje? En je mag ook nog, dat is ook helemaal niet erg, als je zegt, nou, ik weet echt niet wat ik nou heb gezien. Dan zeg je gewoon vogel onbekend. En misschien kan je dan een foto bijvoegen bijvoorbeeld. En dan gaan wij kijken wat het was.
Heel goed.
Maar in principe kan je daar zelf heel goed uitkomen met onze online gids. We hebben ook een eigen vogelgids online. Daar kan je ook even in rondkijken. En op de tuinvogeltelling website en in de webapp hebben we ook zoveel mogelijk ermee over nagedacht hoe je de vogels kunt herkennen. Want niet iedereen heeft dat zo inderdaad op het netvlies.
Nee, maar goed, weet je, het is ook een manier waarop je dan in de toekomst wel een vogel herkent. Je kan er heel veel van leren. Ik hoor van mensen die de tijd nemen, laten we het zo zeggen, om gewoon lekker te gaan zitten en te kijken. Het schijnt ontzettend vermakelijk te zijn om naar die vogels te kijken.
Ja, het is ontzettend leuk. En dan is het dit ook ontzettend leuk om mee te beginnen. Want die vogels in je tuin, die zie je dagelijks. Daarvan kan je eens bedenken, oké, ik ga nu echt onthouden dat verschil tussen die pimpelmees en die koolmees.
Ja, dat vind ik moeilijk. Kan je die nog even uitleggen?
Ja,
want die lijken
allebei
op elkaar.
Ja, het zijn allebei kleine gele vogeltjes. En ze gedragen zich ook nog een beetje hetzelfde. En ze zitten op dezelfde plekjes in je tuin. De koolmees, die heeft een kopje zwart als kool. Daar kun je aan onthouden.
Okay.
En ook nog eens een zwarte stropdas.
Ja.
En de pimpelmees, die heeft dat niet. Dat zwarte kopje, die heeft een mooi lichtblauw kopje.
Oh, dat is eigenlijk
petje.
Super simpel, het verschil.
Ja, en dan zou je nog een beetje kunnen als ezelsbrug of onthouden pimpelpaars, pimpelblauw.
Ja.
En dat is de pimpelmees. En die koolmees die is zwart als kool op zijn kop.
Oh, wat mooi. Toevallig, dat is dan ook wel weer grappig. Vanmiddag op de radio hoorde ik iets over kou. En ik denk dat dat ook nog wel even goed is zometeen om dat te benoemen. De komende 2 weken vriest het. En dat is voor vogels altijd lastig. En daar ging het over dat het wel handig was om wat nestkastjes gewoon te laten hangen. En het schijnt dat of de koolmees of de pimpelmees of allebei, die gaan dan in een kluitje met z'n allen in dat kastje jasje zitten en die hebben het lekker warm.
Ja, dat klopt
helemaal. Vond ik zo grappig. Ik denk, nou, hoe leuk is dat dat even voorbij komt.
Ja, inderdaad. Een nestkast, daarvan bedenk je, dat is nestelplek voor vogels.
Ja.
Maar je kan gewoon dat het hele jaar laten hangen. Voor het broedseizoen maak je hem een keertje schoon. Maar in het najaar en in de winter wordt hij hartstikke veel gebruikt door die kleine vogels. En ja, er is inderdaad een voorbeeld van winterkoninkjes. Dat zijn hele kleine bruine vogeltjes met zo'n opgewipt staartje. Die gaan met 10 tot wel 20 kleine bruine bolletjes in dat nestkastje zitten. En dan gebruiken ze elkaars lichaamswarmte om warm te blijven.
Dus
er zijn inderdaad
schattig.
Veel kleine vogels die dat doen.
Ja, leuk. Nou, we gaan het er zo nog even over hebben. Wat je moet doen en wat je vooral ook niet moet doen in de winter. Want dat zijn ook een aantal dingen die belangrijk zijn. Qua vogeltelling, hebben we alles een beetje benoemd? Of zeg je, nee, je bent toch nog wel wat vergeten?
Nou, ik denk, het belangrijkste is dus, het is heel leuk en heel makkelijk.
Ja.
En je helpt ook nog eens ons om data te hebben waarmee wij weten hoe we die vogels nou het beste kunnen beschermen.
Ja.
Want het gaat niet best met ze. Verder, het is al heel leuk, want er doen echt al 100.000 mensen mee ieder jaar. Dus dat is ontzettend leuk. Ja, en we willen gewoon bijvoorbeeld ook heel graag weten hoe het met de huismus nu gaat. We weten dat wel globaal, maar met zo'n telling krijgen we gewoon nog meer inzicht van, hey, is hij nou dit jaar nog weer minder geteld of niet?
Ja.
Ja, en dan gaan wij daar weer op verder.
Ja, dan kun je zeggen van, het gaat niet goed met de vogels, maar dan is het natuurlijk tijd voor actie.
Precies.
En jullie hebben zo'n actie. En ja, dat houdt eigenlijk in dat, want daar begint het geloof ik, hè? Het vogelvriendelijk inrichten van tuinen en balkons in de bebouwde kom.
Ja.
Want daarbuiten redden ze zich wel waarschijnlijk.
Ja, nou ja, we hebben natuurlijk verschillende speerpunten bij vogelbescherming. Er zijn ook heel veel mensen die zich bezighouden met het landelijk gebied bijvoorbeeld. Of, of de watvogels aan de kust. Dat zijn ook hele belangrijke plekken. Maar je ziet gewoon vooral een hele grote achteruitgang in de steden. In het stedelijk gebied. En dat komt omdat wij onze leefomgeving helemaal volbouwen. En dat is soms ook nodig omdat we natuurlijk een woningtekort hebben. Dus ja, dat is ook een ingewikkeld probleem. Maar er zijn heel veel dingen mogelijk om je omgeving dan toch nog vogelvriendelijker te maken.
Nou, ik zou zeggen, ja, roep eens wat. Het is wel grappig. Ik zat even te denken, hè. Vogels hebben natuurlijk beschutting nodig en ze hebben voedsel nodig. Wat is eigenlijk het belangrijkste? Of is het één zo belangrijk als het ander?
Ja, het is allebei heel belangrijk. En om het goed te onthouden, hanteren we de drie V's. Dat staat voor veiligheid, voedsel en voortplanting.
Okay.
En als je zegt, nou, ik doe één van die drie V's, dat is op zich fijn. Maar kan ook vrij zinloos zijn. Want als jij zegt, nou, ik heb een mooie betegelde tuin met een houten schutting zonder planten, struiken, en ik hang daar een nestkast op. Nou, dan zou je kunnen zeggen, ik heb zo de V van voortplanting. Check. Maar daar gaat geen vogel veilig kunnen broeden natuurlijk. Want die wil ook beschutting, dus die wil ook veiligheid. Die wil graag een struik met doorns of heel mooi dicht begroeid, waarin die zich kan verstoppen voor bijvoorbeeld een kat.
Ja.
Of een sperwer, een roofvogel. Of gewoon de buurman die op zijn fiets langs chaset. Dus die veiligheid is minstens zo belangrijk. En dan het onderdeeltje voedsel is ook heel belangrijk. Want als je kunt zeggen van, nou, een vogel kan veilig bij mij in de tuin zitten en heeft een nestplek, maar het kan er geen voedsel vinden, dan is het natuurlijk ook niet compleet.
Nee, dan duurt het heel kort.
Ja.
Daar kan me wat bij voorstellen. Nou ja, ik denk dat dan de grote vraag is, hoe kunnen we ze helpen?
Er zijn hele makkelijke manieren en wij helpen mensen ook heel graag om het makkelijk te maken.
Oké. Okay.
Concrete tips, cursussen die je kunt volgen. Maar, dus ik ga drie tips geven.
Ja.
Maar wat ik ook nog even wilde zeggen was dat over dat voedsel, dat het eigenlijk ook super belangrijk dan is om te zeggen, nou, ik hang niet een vetbolletje op per se, maar ik zorg gewoon dat er natuurlijk voedsel in die tuin te vinden is.
Ja.
Nou, als je iets wil doen voor vogels in je tuin, zet een bessenstruik of boom neer. Dat is ontzettend fijn voor vogels, want merels en andere lijsterachtigen die houden ontzettend van die bessen. Dat eet ze in het najaar. Er zit heel veel energie in. Het is echt een magneet voor vogels. Dus je kunt er zelf helemaal van genieten om dan die merel, of misschien zelfs wel in het najaar of de winter, een koperwiek of kramsvogel in je tuin te gaan zien. En ja, daar help je ze enorm mee. Dus dat nog even over het voedsel. Zorg ook dat er natuurlijk voedsel te vinden is.
Ja, even nog terug. Want als ik denk aan een vogel, dan denk ik die eten wormen.
Ja.
Maar als jij tegels op de grond hebt, dan duurt dat niet heel lang, denk ik.
Nee, zeker.
Nee.
Dus dat klopt. Er zijn heel veel andere manieren om natuurlijk voedsel in je tuin. Zorg dat je een klein stukje gras hebt waar een merel kan rondhupsen. En als je dan een boom hebt waar blad van afvalt, ruim dat vooral niet op. Wil je het heel graag van je gezonnetje afhalen, veeg het gewoon op een hoopje. Ga niet met de bladblazen alles wegvegen en mik het in de kliko. Want dat is gewoon voedsel voor de vogels.
Dus ze eten ook dat dode blad?
Nou, ze zoeken tussen dat dode blad naar insectjes, larven. Je misschien zien mensen het wel eens in hun tuin. Een merel dat op het gazonnetje hupst. En dan heel wild met zijn snavel tussen. En dan zie je allemaal herfstblaadjes zie je dan vliegen.
Ja,
en
oh,
dan pikt hij die blaadjes opzij. En dan vindt hij zijn voedsel tussen.
Nou ja. Zit ik even te denken. Want we hadden het natuurlijk over dat park. En we hadden het over de tuin en het balkon. Ja. Nou, het park is afgevallen. Hoe doe je dat op een balkon?
Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, ook je balkon en je dakterras. Als je kleine ruimte hebt, kan je ook wat doen voor vogels. Wat bijvoorbeeld ook heel fijn is voor vogels, is als er water te vinden is. Dus als je een vijver hebt, nou, dan wordt lastig op een balkon. Maar ja. Je kunt wel een balkonwaterschaal neerzetten, bijvoorbeeld, waarin je elke dag wat vers water zorgt voor de vogels. Dan kunnen ze toch bij jou wat drinken en ook badderen, want vogels gebruiken water ook om hun verenkleed te onderhouden.
Mm-hmm.
Dat doen ze ook zelfs in de winter. Dus ook in de winter mag je zorgen voor wat vers water in je tuin.
Oké, maar dan op dat balkon hebben ze nog niks te eten. Dus hoe fix je dat dan? Moet je dan echt iets op gaan hangen?
Nou ja, het liefste zouden we zien dat mensen ook op hun balkon planten en struiken hebben. Dus dat kan in potten, in bakken aan je reling. Maar je hebt natuurlijk ook geveltuintjes. Je kunt dingen tegen... Nou, en het moet ook altijd een beetje goed overleggen met een eventuele vereniging van eigenaren of dat soort instituten. Maar je kunt heel veel met elkaar ook doen. En soms heb je een gezamenlijke binnentuin waarin je misschien juist wat kunt doen. En vanaf voor de tuinvogeltelling specifiek, dat kan je ook gewoon doen met een balkon. Maar dan kijk je dus echt wat er op jouw balkon landt. Dus dat is best wel... Dan moet je eigenlijk dus al zorgen dat je balkon vogelvriendelijk is, zodat die vogels hem überhaupt al vinden.
Dus we moeten vergroenen. Daar komt het eigenlijk op neer. En niet zo spastisch, zou ik bijna zeggen, al dat blad weghalen.
Inderdaad, helaas houden Nederlanders ontzettend van een heel net aangehard, aangeveegd. Ja. Er zijn zelfs mensen die met een stofzuiger hun kunstgas gaan stofzuigen. Daar word ik heel ongelukkig
de
van.
De boodschap is, hou daar nou ook eens mee op, of niet? Ja, vreselijk.
Het is eigenlijk goed nieuws, want de luie tuinier, die kan ze hard ophalen. Je hoeft helemaal niet zoveel te doen. Laat het lekker een beetje zijn beloop. Zal ik nog een paar concrete tips geven van hoe doe je dat dan nou, die 3 G's?
Graag, heel goed.
Je helpt daar niet alleen vogels mee, maar ook egels en andere dieren. Een van die tips is, maak een levende schutting. Want we hebben nou eenmaal allemaal vaak afscheidingen tussen de buren en jezelf. Maar dat hoeft niet alleen maar zo'n houten of andere bakstenen muur of iets dergelijks te zijn. Je kunt dat, als die muur of schutting er nou al eenmaal staat en je wilt het niet weghalen, kun je dat mooi laten begroeien met een mooie struikklim op bijvoorbeeld. Ook vooral niet te vaak snoeien, want na een paar jaar gaat hij ontzettend mooi bloeien. Krijgt hij besjes en dat is echt een walhalla voor insecten en voor vogels. En als je dan zo'n schutting hebt en je wilt die niet weghalen, zorg dan gewoon dat er even een gat in die schutting zit van ongeveer 15 bij 15 centimeter. Daar kan net een egeltje doorheen.
Okay.
Want vaak is het zo dat voor egels bijvoorbeeld dat die doorgang gewoon... er is eigenlijk geen sluippaadje meer, want alles is hermetisch afgesloten door die schuttingen. Dus zorg voor een levende schutting, dat is 1. Daarnaast kun je ook zorgen voor voldoende schuilplekken. Dat zeiden we net al, hè. Veiligheid is gewoon heel erg belangrijk. Ja. Dat doe je echt met bomen, hagen, struiken. Het liefst een beetje dicht begroeid met wat lekkere stekels. En een heel goed voorbeeld daarvan is de meidoorn. Die kan je bijvoorbeeld planten. Dat is ook heel goed voor vogels. Die bladeren dus laten liggen. Plant een lekkere bessenstruik. Ziet er hartstikke mooi uit, ook in het najaar. En de vogels komen erop af. En een vijver of een waterschaaltje zorgt dat er iets te drinken is of te badderen voor vogels ook.
Ja, oké. Okay. Dus als mensen dat doen, dan moet het beter gaan met de vogels.
Mm-hmm.
Is dit al een trend die al jaren gaat, dat het slechter gaat met de vogels?
Ja, dat klopt. En we zien gelukkig heel veel initiatieven om je tuin te vergroenen. Dus we proberen het mensen echt makkelijk te maken om dat te doen. En ook ze laten inzien van, goh, het is eigenlijk ook hartstikke makkelijk. Want mensen denken, tegel hem lekker dicht, dat is onderhoudsarm. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Want je moet die groene aanslag elke keer weghalen en die mosjes ervan afhalen. Nou, iedereen weet wat een rotwerk dat is.
Ja.
Terwijl als jij lekker wat borders hebt met vaste planten, dan is dat veel minder werk. Het ziet er ook hartstikke mooi uit. We worden er als mensen ook gelukkiger van. En wat dan daar nog wel belangrijk is om bij te zeggen, is dat als je dan kiest voor planten, kies dan voor biologisch en inheems. Het is heel belangrijk dat de vogels en de insecten, dat die de planten vinden die hier horen. Want dat zijn dan, is ook goed voor de insecten die hier horen. En dat vinden de vogels weer fijn.
Ja, als je wat anders... ik zit ineens te denk van, goh, je kan je tuin ook volzetten met palmen. Maar die redden het natuurlijk gewoon ook niet, toch?
Nou, het is ook best wel moeilijk om zo'n plant inderdaad te onderhouden.
Ja, precies.
Je ziet al die lelijke halfdode palmbomen al staan inderdaad. Zo'n bananenplant zie je ook wel eens. Het is voor mij altijd een doorn in het oog. Nee, zorg juist voor mooie inheemse planten. Want dat is het allerbeste.
Ja, ik vind dat een hele goeie.
Ja. Hey, en de derde tip nog. Ik zou 3 tips geven. En die derde tip is, als je dan ook kiest voor die biologisch inheemse planten, gifvrij, zorg dan ook dat er zo lang mogelijk iets bloeit in je tuin. Het mooiste is als het hele jaar iets te vinden is voor soorten.
Ja. Nou, daar kunnen goede tuincentra heel goed mee helpen. Dat staat ook altijd op die kaartjes, zon, schaduw. En dat is natuurlijk ook het leuke als het hele jaar door iets bloeit. Het is best wel leuk om af te sluiten met de winter. We hebben natuurlijk net een hele koude periode achter de rug. Ik merk dat de vogels bij mij in de stal in gedachten komen roepen om water. Dus ik probeer altijd een bakje water neer te zetten, zodat er wat te drinken is. Maar ik heb ook bijvoorbeeld wel eens een waarschuwing gehad voor vetbollen, dat ze in zo'n netje kunnen blijven hangen. En ja, zo'n netje belandt natuurlijk gewoon weer ergens op straat. Dan heb je weer zwerfvuil. Wat is een goed plan om te voeren aan de vogels in deze periode?
Vogels voeren is in principe normaal gesproken jaar rond niet per se nodig. Dat doe je echt voor jezelf, omdat je dat leuk vindt. En het leuk vindt om vogels in je tuin te zien. Daar zijn we ook groot voorstander van. Want we willen graag dat mensen genieten van vogels. In een strenge winterperiode, dan kan je ze wel echt helpen ermee. Dus dan kan je inderdaad vetbollen ophangen, vogelpindakaas, producten waar veel vet in zit. Daar hebben ze dan behoefte aan, want ze verliezen heel veel van hun lichaamsvetreserve eigenlijk in zo'n koude nacht bijvoorbeeld.
Moet dat vogelpindakaas zijn of mag dat ook gewone pindakaas zijn?
Ja, nee, moet echt vogelpindakaas zijn.
Dus dat is wel beter.
Ja, want in die van ons zitten heel veel zout en vet. En dan heb je nog wel bijvoorbeeld 100% pindakaas, maar moet je eigenlijk ook niet doen, want uiteindelijk is die vogelpindakaas echt gemaakt van alles van de pinda. Wat wij als mensen niet per se lekker vinden, maar wat gewoon voor die vogel heel goed is.
Oh, perfect.
Heel puur product. En inderdaad, die netjes, zorg dat het vogelvoer niet in netjes aanbiedt. Dus heb je nog wat bollen liggen waar een netje omheen zit, knip het er even af en dan kan je het in een silo. Maar je kunt hem ook verbrokkelen en op een voederplank leggen bijvoorbeeld. En qua water, het is inderdaad, het kan heel erg helpend zijn om te zorgen dat er wat vers water beschikbaar is voor vogels. Als dat er niet is, ze kunnen op zich ook manieren vinden, bijvoorbeeld door met hun snavel in het ijs te pikken of wat sneeuw op te eten. Dan hebben ze hun vochthuishouding ook weer op orde. Maar dat kost natuurlijk veel meer energie om ijs te hakken met je snavel.
Ja,
dus het is fijn als er
wat
vers water is.
Nou, dan nog even, want ik weet niet waarom mensen bedenken dat ze suiker in het water doen voor de vogels. Zout kan me nog bij voorstellen dat je dan denkt van dat het minder snel bevriest.
Ja.
Maar ook allebei niet doen, hè?
Nee, het beste is gewoon vers water. Ik heb al wel nog laatst ook wat tips gekregen. Bijvoorbeeld mensen die zeggen, leg een pingpongballetje of iets wat drijft in het water, of wat takjes in het water, waardoor er wat beweging is en het wat minder snel bevriest bijvoorbeeld. Dat zou ook kunnen.
Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma #OverDieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.